Johannes 20, vanaf vers 19, waar staat: Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: Vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: Ontvang de Heilige Geest. Zo ge iemand zonden vergeeft, dien worden zij vergeven. Zo ge iemand zonden houdt, dien zijn zij gehouden. Tot zover. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week. Dat wil zeggen dat deze geschiedenis meteen in verband gebracht wordt natuurlijk met al het voorgaande. Historisch is dat natuurlijk vanzelfsprekend. Het gaat om dezelfde dag, de dag van de opstanding van Christus, waarvan enige gebeurtenissen vermeld worden. En dit is feitelijk de laatste hier, althans in het Johannes-evangelie. De avond van deze dag verschijnt de Heer inderdaad aan zijn discipelen. Er staat in mijn Bijbel boven: verschijning aan de 10 discipelen. Men is dus aan het tellen geweest, waarvoor wij natuurlijk aan de ene kant dankbaar zijn. De andere kant, het is maar de vraag hoeveel discipelen hier aanwezig waren. Want hoe dan ook, wij kennen er waarschijnlijk 10 van degenen die hier aanwezig zijn. Aan de andere kant, er waren natuurlijk veel meer dan 12 discipelen alleen maar. Hè. Wij vergeten dat voor het gemak wel eens, maar in de praktijk waren er meer dan deze 12. Maar als we die 12 volgen, dan moeten we inderdaad vaststellen dat hier maar 10 van de 12 aanwezig waren. Dat staat er trouwens niet, dat blijkt uit het schriftgedeelte ook niet. Uit het schriftgedeelte blijkt dat het er in ieder geval 11 zouden zijn. In ieder geval geen 12, want inmiddels is Judas er natuurlijk niet meer bij. Maar uit het volgende schriftgedeelte, dat is zo leuk dat het achteraf pas blijkt, uit het volgende schriftgedeelte blijkt inderdaad dat er nog iemand van de 12 en niet was, namelijk Thomas. En speciaal aan hem wordt dan het volgende schriftgedeelte gewijd. Maar dat is niet dezelfde eerste dag der week, maar dat is de eerste dag van weer een andere week. Of het is een andere eerste dag der week, want dat zou waarschijnlijk de betere formulering zijn. Niettemin, het klopt dan dus dat de Heer verschijnt aan 10 van de 12 discipelen vanzelfsprekend. Maar nogmaals, er waren er waarschijnlijk meerdere aanwezig dan alleen deze 10. Niettemin, de Heer verschijnt aan hem en er staat er, het was op dezelfde eerste dag der week. Dat wil zeggen op de dag van de opstanding van Christus. Want hoe dan ook, de uitdrukking eerste dag der week is sowieso al een verwijzing naar de opstanding van Christus. Dat is in het Oude Testament al zo en dat is hier in het Nieuwe Testament dus zeker zo. Dus historisch dezelfde dag, aan de andere kant ook uitdrukkelijk de dag van zijn opstanding. En op de avond van diezelfde dag, als het dus niet licht is, niet licht meer is, maar donker is of donker wordt, als de zon ondergaat, dan verschijnt de Heer inderdaad aan zijn discipelen, die dan vergaderd waren, staat er. Waar, dat is niet met zekerheid te zeggen, want er staat er niet echt bij. Maar er is weinig twijfel over dat men hier samenkomt op dezelfde plaats, natuurlijk dezelfde locatie waar men een paar dagen geleden ook bijeen was. En ik denk altijd, tenzij anders vermeld, moet het dezelfde plaats geweest zijn. Namelijk dezelfde opperzaal waar de Heer en zijn discipelen verzameld waren een paar dagen eerder. Namelijk op de avond of in de nacht, zeggen we dan gewoonlijk, de nacht waarin hij verraden werd. De beroemde zaal, de plaats waar voor de Heer de paasmaaltijd bereid zal worden. De plaats die daarvoor ook van tevoren al beschikbaar gesteld was. De plaats waar ook zo geheimzinnig over gedaan werd eigenlijk. Want de vraag was, waar wilt gij dat wij u de paasmaaltijd, of de avondmaal of hoe het maar genoemd wordt bij gelegenheid, waar wilt gij dat wij u die plaats of dat maal bereiden? En dan komt het ingewikkelde verhaal van gij naar de stad en gij zult enzovoort. Ik denk meestal aan het verhaal van gij zult iemand vinden met zulk een met een kruik water. op zijn schouder of iets dergelijks. Ik weet niet precies meer hoe het er staat. En die moest men dan volgen en dan zou men terechtkomen in een zaal, opperzaal, die daartoe gereed was. We hebben daar tamelijk lang geleden bij stilgestaan, omdat dat verhaal aan de orde komt min of meer bij de aanvang van hoofdstuk 13 van het Johannes Evangelie. Dat is dus inderdaad een heel eind terug. Maar ik wijs erop dat in het Johannes Evangelie veel aandacht wordt besteed aan die gelegenheid. Dat wil zeggen, niet zozeer aan de plaats, want die plaats zelf wordt eigenlijk meer besproken in de andere evangelieën. Maar wel aan de gelegenheid als zodanig, want we vinden hier zelfs wel 5 hoofdstukken in het Johannes Evangelie die zich afspelen in diezelfde opperzaal, hè? Johannes 13 tot en met 17, uitlopend dus in hoofdstuk 17 het zogeheten hogepriesterlijk gebed. Zodat aan de plaats zelf toch wel wat aandacht besteed wordt, maar op een andere manier dan in de andere evangeliën. Niettemin, ik denk dat het dezelfde plaats is. De plaats waar de Heer het een en ander had aangekondigd, in dit evangelie in ieder geval. Want hij had uitgebreid gesproken eigenlijk over wat wij achteraf noemen het werk van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de uitdrukking die wij dan ontlenen aan de Hebreeënbrief. Maar ik blijf het altijd een goede gewoonte vinden om alle nieuwtestamentische waarheid terug te brengen tot de inhoud van de Hebreeënbrief. Ik ben namelijk van mening dat in de Hebreeënbrief alle nieuwtestamentische waarheid feitelijk wordt samengevat en geïllustreerd. Dus het is inderdaad de makkelijkste manier, denk ik, de makkelijkste manier om inderdaad alle nieuwtestamentische waarheid terug te brengen naar de Hebreeënbrief en te beschrijven vervolgens in termen van de Hebreeënbrief. Voor sommigen is dat juist niet het geval, dat wil zeggen voor sommigen is dat juist moeilijk, omdat men van mening is dat de Hebreeënbrief zo ongeveer de moeilijkste brief en misschien wel het moeilijkste boek is van heel het Nieuwe Testament. Maar die, alleen al die gedachte bevestigt wat ik nu naar voren breng. Want de gedachte komt eigenlijk voort uit het idee dat inderdaad alle nieuwtestamentische waarheid in de Hebreeënbrief wordt samengevat. Zo is het nou eenmaal. En daarom vindt men dat de moeilijkste. Maar ik blijf van mening dat als men de Hebreeënbrief begrijpt, begrijpt men het hele Nieuwe Testament. Zo zit het nou eenmaal. Hè? Het is maar van welke kant men komt. Maar goed dan ook, wij vinden hoofdstuk 13 tot en met 17 uit het Johannes-evangelie eigenlijk als een beschrijving van de tegenwoordige positie van Christus. Nu, alles wat hij daar uiteenzet en belooft, dan wel beschrijft, heeft te maken eigenlijk met onze bedeling, want ik zeg wel nieuwtestamentische waarheid, maar ik bedoel eigenlijk nieuwtestamentische waarheid voor zover van toepassing in onze dagen, want hoe dan ook, het geopenbaarde koninkrijk straks in de toekomst, na de wederkomst van Christus, heeft van alles te maken met nieuwtestamentische waarheid. Dat is nieuwtestamentische waarheid in de zin van dat het rechtstreeks gebaseerd is op en verband houdt met het nieuwe verbond, namelijk het Nieuwe Testament. Maar die dingen, de dingen die daarmee samenhangen, die vinden we niet zozeer in wat wij dan de Nieuwtestamentische geschriften noemen, maar die vinden we gewoon al in het Oude Testament, dat wil zeggen in Oudtestamentische geschriften. De Nieuwtestamentische geschriften in het algemeen, allen bij elkaar, hebben geen ander doel dan een beschrijving te geven van onze bedeling, waarin dat Nieuwe Testament en dus het Koninkrijk van de Messias verborgen zijn. En het beschrijft natuurlijk hoe dat zo tot stand kwam, waarom het zo gebeurde. En verder beschrijven de Nieuwtestamentische geschriften natuurlijk ook hoe het straks in de toekomst weer verder gaat en hoe alsnog aansluiting gevonden zal worden bij de openbaring van het Koninkrijk, zoals reeds aangekondigd weer in het Oude Testament. Dat is waar het om gaat. Maar hoe dat ook zij, deze 5 hoofdstukken die ik noemde, hoofdstuk 13 tot en met 17, beschrijven feitelijk de positie van Christus nu in onze dagen. We hebben daar dan ook tamelijk uitgebreid bij stilgestaan, mag ik wel zeggen. En als hier inmiddels de Heer Jezus is opgestaan, dan mag men verwachten de vervulling van al die dingen die een paar dagen geleden nog uitgebreid werden aangekondigd. Want de opstanding van Christus zou moeten brengen de vervulling van alle Oudtestamentische beloften sowieso, de vervulling van alle beloften, met name die aan Abraham en David, want dat zijn natuurlijk veruit de belangrijkste, maar natuurlijk ook moeten de vervulling brengen van de beloften die de Heer Jezus vervolgens ook zelf gedaan heeft en laatstelijk nog in de nacht dat hij verraden werd. En dat is ook wat we inderdaad hier terugvinden, waar de Heer en zijn discipelen weer terecht zijn op diezelfde plek, in diezelfde opperzaal, maar waarin nu niet zozeer de nieuwtestamentische dingen worden aangekondigd, maar ze worden hier bevestigd, eigenlijk bekrachtigd, want dat is eigenlijk wat opgesloten ligt in wat de Heer zegt in vers 22, namelijk, hij zegt, ontvangt de Heilige Geest. En het zal u niet ontgaan zijn dat met name de belofte van die Heilige Geest zou komen, dat die belofte door de Heer zelf uitgebreid gedaan is in de hoofdstukken die ik er straks noemde, met name dan hoofdstuk 14, 15 en 16, waar steeds op dat thema wordt teruggekomen. Ik moet er meteen bij zeggen, al loop ik dan wat vooruit, als wij vragen wanneer of door wie werd de Heilige Geest beloofd, dan zijn wij geneigd te denken aan de Heer Jezus die in de opperzaal, in de nacht dus dat hij verraden werd, aankondigde van gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. Of gewoon, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden en die zal bij u en zelfs die zal in u zijn. Dat mag dan zo zijn. Er valt niks tegen in te brengen, maar beter zou geweest zijn dat wij de vraag zouden beantwoorden niet vanuit deze geschiedenis, maar dat we de vraag zouden beantwoorden vanuit het Oude Testament, want de Heilige Geest, de komst van de Heilige Geest werd beloofd in het Oude Testament en dat is nog een understatement ook, als ik het zo zeg, want als we vragen wat er eigenlijk überhaupt beloofd werd in het Oude Testament of wat er überhaupt, het schijnt Duits te zijn, vreemd is dat. Maar goed, wat er dus beloofd werd aan Abraham en wat er beloofd werd aan David en wat er beloofd werd aan wie dan ook eigenlijk, het is niks anders dan dit, namelijk de komst van de Heilige Geest. En als we in Efeze 1 lezen dat wij als gelovigen verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest der belofte, en wij vragen dan, waar was die belofte dan en wanneer werd die dan gegeven, en we zoeken dat op in de andere brieven van Paulus, dan verwijst hij niet naar de belofte die de Heer Jezus gedaan heeft in de nacht dat hij verraden werd, uitdrukking is trouwens van Paulus, maar dan wijst hij terug naar de beloften die gedaan zijn aan Abraham. En hij zegt vervolgens dat wij erfgenamen zijn geworden van die beloften. En zelfs die beloften. En van de verbonden der beloften. Dat is trouwens ook Efeze. Dus erfgenamen zijn van de verbonden der beloften waarvan wij eerst vreemdelingen waren. Of waarvan wij eerst vreemd waren. Maar hoofdstuk 1 van Efeze zegt, wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Het hele punt is, de belofte was niks anders dan de belofte van Heilige Geest. Maar dat begrijp je alleen als je weet wat Heilige Geest is. Dat zouden we moeten weten langzamerhand. Hè. Want wat aan Abraham beloofd was, was eeuwig leven. En wat aan David beloofd was, was eeuwig leven. En dus een onwankelbaar koninkrijk. En aan Abraham was beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En aan Abraham was beloofd leven. Leven uit de dood. En als men vraagt, maar wat geloofde Abraham eigenlijk? Dan is het antwoord hetzelfde. Hij geloofde in leven uit de dood. Dat God de doden zou opwekken. En ook hem zou opwekken. En uiteindelijk zijn zaad. Of in de eerste plaats moet ik zeggen, zijn zaad zou opwekken uit de dood. En bovendien, in meer letterlijke zin, Abraham heeft zijn zaad, als het ware, bij gelijkenis, uit de dood weder verkregen. Maar dat was Hebreeën 11 waar dat staat. Kortom, de beloften in het Oude Testament zijn beloften aangaande eeuwig leven. En in het Nieuwe Testament heet dat nog zo. Alleen daar vinden we ook andere termen, in het Oude trouwens ook, maar we vinden ook andere termen, namelijk die van de Heilige Geest. Maar goed, ik kom daar straks nog wel op terug. Maar als de Heer hier zegt, ontvang de Heilige Geest, had hij net zo goed kunnen zeggen, ontvangt het nieuwe verbond, of iets dergelijks, of ontvangt mij, had ook nog gekund, ontvangt de Geest van Christus, of gewoon ontvangt eeuwig leven, of woorden van gelijke strekking, want dat is in de praktijk allemaal hetzelfde. Dat wil zeggen, het zit allemaal in deze uitdrukking opgesloten. En dat leven zou tot stand komen door de opstanding van Christus, Wel, de Christus is hier opgestaan en hij verschijnt dus aan zijn discipelen en geeft hen dat eeuwige leven. Dat is wat hier officieel gebeurt. Nou goed, laten we de draad maar weer opnemen bij vers 19. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren, daar waar de discipelen vergaderd waren, dat zal dus diezelfde geheime opperzaal geweest zijn, want die zaal was al zo geheim. Er werd ook niet gezegd, het is daar en daar, het is bij die en die, of het is de, laat staan dat de postcode vermeld werd, ja. Maar het was een geheimzinnige zaal en dat blijft het hier ook, want hier zijn de deuren zelfs dicht. De discipelen worden geacht daarin opgesloten te zitten. Eigenlijk is buitengesloten trouwens beter. Buitengesloten buiten het Jodendom. En hier in dit verband wordt het van de andere kant bezien, om praktische redenen uiteraard. En hier zijn de Joden buitengesloten, want dat is wat er uitdrukkelijk staat. Er wordt gesproken over dat de discipelen, de gevolgelingen van de Heer Jezus letterlijk, en meer in het algemeen de gelovigen dus, want daar komt het op neer, maar dat de discipelen vergaderd waren, bijeen vergaderd waren op de eerste dag der week. Dat blijkt vanaf vers 24... 25 inmiddels, of meteen tot een traditie te worden. Goed gebruik, hè? Samenkomen op de eerste dag der week. Maar goed, de discipelen zijn daar samengekomen en er staat dat de deuren gesloten waren om de vrezen der Joden. Want dat is wat er staat. De deuren gesloten om de vrezen der Joden. Betekent uiteraard dat de deuren op slot waren. Dat is de meest letterlijke toepassing. Het is wat anders dan dat de deuren toe waren. Er staat de deuren waren gesloten. Ze waren op slot. Want ze waren daar op geheimzinnige wijze vergaderd. Dat is ook volstrekt begrijpelijk. Want een dag of drie geleden werd degene van wie ze discipelen waren immers gedood. En de kans is natuurlijk groot dat deze discipelen hetzelfde lot zouden ondergaan. Die zat er nog eenmaal in. Dus ze waren in het geheim bijeen en hadden dus de deur op slot, zodat ze niet verrast konden worden enzovoorts. Om de vrezen der Joden. Ik vind dat een aardige uitspraak, want als je nou van niks weet, en bij gelegenheid dan doe ik altijd net of ik van niks weet bij het lezen van de Bijbel. Als je nou van niks weet, dan zeg je, God, wie waren die lui dan die binnen waren? Als de Joden buiten waren, wie waren er dan binnen eigenlijk? Nou, ook Joden. Dus daar is iets mee mis. Het punt is dat in deze beschrijving eigenlijk de discipelen geacht worden niet meer Joden te zijn. En dat is natuurlijk toch waar het om gaat. Van nature, van geboorte, waren zij ongetwijfeld Joden. Ik weet niet hoe je dat kunt vaststellen, want dat weet niemand tegenwoordig ook. Maar niettemin, dat zal wel zo geweest zijn. Het waren Joodse mannen, zo worden ze ook beschreven. Hier in het Johannesevangelie wordt de uitdrukking Joden trouwens gebruikt, voor zover ik heb kunnen nagaan, nooit rechtstreeks in de betekenis van Joods wat afkomst betreft, maar altijd Joods in de wat godsdienst betreft. En het zal duidelijk zijn dat de discipelen al sinds enige tijd nauwelijks als Joden konden worden aangemerkt, omdat ze nauwelijks zich hielden aan de Joodse instellingen. Misschien nog wel aan de Joodse spijswetten en dat soort zaken. Maar waar het echt om godsdienst gaat, daar was dat ongetwijfeld niet het geval. Want het was duidelijk dat de Heer zeker niet de wet predikte of onder de wet leefde, of daar belang aan hechtte. In zijn prediking zeker niet en de discipelen dus ook niet. We vinden zelfs het tegenovergestelde. Wat de Heer predikte was uiteraard niet wet, maar genade. Je kan het niet missen. Nee, geloof werd altijd al gerekend tot gerechtigheid, ongeacht de wet, buiten de wet om, dat was altijd al zo. En aan de andere kant, het was natuurlijk een paar dagen te gaan tot aan het nieuwe verbond. En dit was eigenlijk de eerste dag van het nieuwe verbond. Eerste dag dus van de heerschappij der genade. En daar werd naartoe gewerkt. Al enige jaren, want als we de eerste prediking in het Nieuwe Testament tegenkomen, blijkt het een prediking te zijn van een oordeel over het Oude Verbond en over de wereld in het algemeen. En de aankondiging, want daar komt het op neer in de eerste plaats, de aankondiging van de komst van het Messiaanse Rijk. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemel is nabijgekomen. puntje. De bijl ligt aan de wortel van de boom. En dat is een aankondiging van het oordeel. Zodat men verschillende motieven zou hebben om inderdaad te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar in het algemeen eigenlijk tot geloof in het woord Gods. Opdat zij bij dat woord zouden blijven deze laatste jaren onder het oude verbond. En vervolgens dat ze dit woord zouden verstaan en daardoor vrijgemaakt zouden worden. Maar dat was nog een hoofdstuk eerder, een paar hoofdstukken eerder, namelijk Johannes 8. Daar ging het om. Prediking dus van het nieuwe verbond. En hier zijn we feitelijk op de eerste dag van het nieuwe verbond. Daar gaan we weer. De vraag zou kunnen zijn, hoe kom je daarbij? Het antwoord is, nemen wij weer de Hebreeënbrief. Want daar kom je alle kanten mee op, hè. En nemen wij weer de Hebreeënbrief. Waar vele malen, minstens een keer of vier, maar waarschijnlijk is die schatting zeer aan de krappe kant. Maar waar minstens een keer of vier gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus ter gelegenheid van zijn opstanding en ook door zijn opstanding werd aangesteld tot de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, namelijk tot zoon van God, namelijk tot eerstgeborene van een nieuwe schepping. Dat was deze dag. Het is de avond van deze dag, dus het wordt tijd dat we er eens wat van horen. Nou, dat horen we dus hier, alsnog, hè? In ieder geval. Namelijk, op deze eerste dag der week waren deze mannen die niet meer kunnen beschouwd worden als Joods, althans niet in godsdienstige zin, en daar gaat het maar om. De avond van deze eerste dag der week waren deze mannen die niet meer Joods zijn, waren vergaderd in afzondering van de Joden met de deur op slot, zal ik maar zeggen. Waren zij bijeen? Nou, als dat niet het begin is van het historische begin bedoel ik eigenlijk dus, van de gemeente, dan weet ik het niet meer. Als het nou niet is, als de Heer nou niet verschijnt aan de Joden, waar dan wel? Hè? Nee, we beginnen eenvoudig. Na de koffie maken we het weer moeilijker. Hè? Dat wil zeggen, als het niet komt bij Israël, waar dan wel? Ja, bij de gemeente, dat kan niet missen. Want deze discipelen hier, hoeveel het er ook zijn, want let u even op dat het er niet echt bij staat, hè? Het is een beetje vroeg om er dus even om erop in te gaan. Maar er staat niet bij hoeveel het zijn, dat doet ook niks te zaken. Er staat wel dat zij samen vergaderd waren, of gewoon vergaderd waren. En ze worden dus beschouwd als een eenheid. Een eenheid afgezonderd van allen die buiten zijn. Een uitdrukking trouwens, die later door de apostel Paulus gebruikt werd. En degene die buiten zijn, dat is de beschrijving van alle ongelovigen. De ongelovigen in het algemeen en dan gaat hij weer de Joden in het bijzonder. En degene die binnen zijn, is uiteraard dan zijn de gemeenten Gods. Of beter nog in het enkelvoud, de gemeente Gods. Nou, dat is waar het om gaat. Deze discipelen zijn inderdaad het begin van de gemeente. Ze zijn ook een uitbeelding daarvan, maar dat is weer wat anders. Maar ze zijn het meest oorspronkelijke begin van de gemeente. En daarmee geven ze ook, zijn ze ook een model van de gemeente. Namelijk, ze zijn bij elkaar afgezonderd van de wereld in het algemeen. En in het bijzonder afgezonderd van de Joden, want het is natuurlijk in dit geval nog belangrijker. Ze zijn vergaderd op een plaats waarvan niet gezegd wordt waar het is, maar waarvan wij het zware vermoeden hebben dat het de opperzaal is. Maar waar het is, doet er weinig ter zake, want er zijn bovendien op de vraag meerdere antwoorden te geven. Want men zou dan ook net zo goed kunnen vragen, waar is de gemeente? Waar is de positie van de gemeente? En daar gaan we weer. Dan vinden we dat weer, ik hou me daar nou maar even aan, hè? Heel hardnekkig. Dan gaan we dus weer naar de Hebreeënbrief dus, hè? En daar vinden we minimaal twee antwoorden op de vraag. Om bij de laatste te beginnen, in hoofdstuk 13... De gemeente bevindt zich buiten de legerplaats. En de legerplaats was nog altijd de legerplaats van Israël. Dat waren er minstens 42, maar dat was in de woestijn vroeger. Maar in dit geval was het ook eventueel Jeruzalem. Maar de gemeente bevindt zich buiten de legerplaats. En als de schrijver van de Hebreeënbrief, ik ben altijd geneigd meteen Paulus te zeggen, maar goed. Dus nu wel, hè. Als Paulus dus in de Hebreeënbrief de mens in het algemeen, maar de Jood in het bijzonder, oproept om tot geloof te komen, dan zegt hij, laat ons dan tot hem, tot Christus, uitgaan buiten de legerplaats. Meest letterlijk betekent dat buiten Jeruzalem, maar dat is het minst belangrijke. Want waar het om gaat is dat men inderdaad het Jodendom zou verlaten en dus in die zin zou ophouden Jood te zijn, maar dat men in het algemeen zelfs de tegenwoordige boze wereld, de tegenwoordige boze eeuw heet trouwens, zouden verlaten, daaruit uitgaan enzovoorts. Daar buiten zouden staan. Dat is de oproep. Het is een oproep om tot geloof te komen, maar er staat, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat vinden we hier inderdaad geïllustreerd in Johannes 20 vers 19, waar de discipelen uitgegaan zijn buiten het Jodendom als zodanig. Ze hebben zich daarvan afgezonderd met inderdaad de deur op slot. En er staat in Hebreeën zelfs bij, laat ons dan tot hem uitgaan zijn smaadheid dragende. En als je even deze geschiedenis hier in Johannes 20 in verband brengt met wat er 3 dagen eerder gebeurd was, dan moet dat duidelijk zijn. Daar was de Heer immers met zijn discipelen inderdaad al afgezonderd van het Jodendom en ook min of meer op de vlucht, want daar kwam het op neer. Er was de gekruisigde, werd naar het leven gestaan en de andere dag werd hij ook inderdaad gekruist. Al eigenlijk diezelfde nacht werd hij nog gevangen genomen enzovoorts. En droeg hij smaadheid die van het kruis. Nou, tot hem gaan wij uit. Maar dat is het ene antwoord van de Hebreeënbrief. Het meer algemene, maar tegelijkertijd ook wat moeilijker antwoord van de Hebreeënbrief vinden we in de eerdere hoofdstukken, eigenlijk al vanaf de eerste hoofdstukken. Want daar staat dat Christus niet zozeer is, of niet maar is buiten de legerplaats. Want dat is eigenlijk een negatieve aanduiding, hè? Dat is ergens buiten. Waar dan ook, maar hier niet, hè, betekent het. Hè? Hij is hier niet, hij is buiten, dus ga naar hem buiten. Maar als dan specifiek gezegd moet worden waar hij dan is, dan wordt niet gezegd dat hij horizontaal ergens buiten gegaan is, maar dat hij inderdaad verticaal ergens ingegaan is, namelijk in de hemel zelf. En dat staat er natuurlijk vele malen, want dat is het hoofdthema, vanzelfsprekend, van heel het Nieuwe Testament. En zeker dus van de Hebreeënbrief, waar gezegd wordt dat hij is ingegaan in het ware heiligdom, in de hemel zelf, in de ware tabernakel, die niet met handen gemaakt is, zal ik maar zeggen, maar inderdaad in de hemel zelf, tot de troon der genade, tot aan de rechterhand Gods, zoals het officieel dan heet. En er staat dus inderdaad dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. En als dat geen opperzaal is, weet ik het niet meer. Dat is wel erg hoog natuurlijk, hè. Je hebt eens nagevraagd aan Paulus. Paulus zei, nou, het is 3 hoog. He? Feitelijk, dat is 2 Korinthe 12. Want Paulus heeft er eens rondgekeken daar, hè, in die echte opperzaal. Of het in het lichaam was, of buiten het lichaam, dat weet ik niet. Maar het was in ieder geval het paradijs. De hemel zelf, de derde hemel. Daar is Christus gezeten, in het hemelse, dan wel in de hemel, of hoe het bij gelegenheid maar allemaal vertaald wordt, deze uitdrukkingen. Maar die opperzaal is tegelijkertijd daar natuurlijk ook de uitbeelding van. Waar is Christus en waar zijn wij? Buiten de legerplaats of in de hemel zelf, en in de praktijk is het verschil niet zo geweldig groot natuurlijk. En bovendien, even consequent het verhaal voortzetten, als de Hebreeënbrief de mens in het algemeen en de Jood in het bijzonder oproept om tot geloof te komen, nu niet in hoofdstuk 13, maar wel in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 10, nog een paar andere hoofdstukken, maar ik noem in het bijzonder hoofdstuk 4 en hoofdstuk 10, dan staat er, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Dus gewoon, kom tot geloof. Hetzelfde. Laat ons tot geloof komen. Laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Of zullen we zeggen, tot de troon der genade. Dat is wat anders dan de troon der wet, Hebreeën. Of Joden. Laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Maar die staat wel in de hemel, wordt erbij gezegd. Dus hoofdstuk 4 en hoofdstuk 10. Laat ons ingaan, laat ons met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg. Toen hebben we dat bij Johannes eens nagevraagd overigens, waar die weg naartoe ging. Maar dat hebben we al gelezen, want het was Johannes 14. Waar de Heer zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven, wat ook feitelijk 3 keer hetzelfde is, maar goed. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zodat je meteen weet waar de weg heen leidt. Naar de Vader, en uit het verband van de eerdere verse van Johannes 14 blijkt dus ook niet alleen naar de Vader, maar in het Vaderhuis met zijn vele woningen waar ons plaats bereid wordt op een of andere wijze. Kortom, laat ons met vrijmoedigheid ingaan, zei Hebreeën dus weer, Hebreeën 10, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, namelijk door zijn vlees, inderdaad. En daarna wordt het nog een keer gezegd, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben. Sommigen hebben namelijk de gewoonte om niet te geloven. Een slechte gewoonte. Ja, dat betekent het gewoon, hè. En wij hebben de gewoonte om in te gaan, om te geloven. Wij hebben dat eenmaal gedaan, maar wij blijven dat doen in zekere zin. Of gewoon, wij blijven daar. Hè? Wij laten onze onderlinge bijeenkomst niet na. En bovendien staat er dan vervolgens, voor degene die die onderlinge bijeenkomst wel nalaten, staat er dat er een schrikkelijke verwachting van oordeel en van hitte, van vuur, die de tegenstanders zal verslinden, zodat je weinig keus hebt, je komt tot geloof en je gaat dus onderling in, denk ik dan altijd. Maar goed, maar we gaan dan in op die verse en levende weg, of we laten de onderlinge bijeenkomst na, en dat betekent dat we voor eeuwig verloren zijn. En in het eeuwige oordeel zullen komen, dat is het hele verhaal. Hè. Kortom, waar het om gaat is dat die oproep tot geloof in Hebreeën op twee manieren wordt voorgesteld. De een is tot hem uitgaan buiten de legerplaats, buiten het Jodendom in het algemeen, maar buiten de wereld, buiten de tegenwoordige boze eeuw. En aan de andere kant wordt ook voorgesteld als een tot hem ingaan feitelijk, dan heet het niet meer uitgaan, maar ingaan, ingaan in de hemel zelf. Maar beide dingen worden door deze opperzaal uitgebeeld, vanzelfsprekend. En de bedoeling is ook dat die uitbeelding herhaald wordt, want het blijkt in elk geval zo te zijn dat gelovigen, als ze al wat doen, dan is het samenkomen, zijn genadigd, het wordt door ons makkelijk vergeten, maar als gelovigen al wat doen, dan is het inderdaad de medegelovigen opzoeken. Dat kan niet missen, want waar wij naderen tot de Heer, daar naderen wij dus ook tot elkaar. Dan ontstaat er een menigte rondom de Heer Jezus, zo zit het eigenlijk. Hè. Daar ontmoeten wij dus ook elkaar. En het gevolg van dat wij de Heer zoeken, is dat we inderdaad ook elkaar zoeken, dat is vanzelfsprekend. En vervolgens oefenen wij gemeenschap. Dat betekent dat we met elkaar ons bezighouden met het woord waarin wij geloven, met de Heer in wie wij geloven, enzovoorts. Dat is vanzelfsprekende zaak. Al moet ik er meteen bij zeggen dat die onderlinge bijeenkomst, of hoe je het dan maar noemt, dat niet het belangrijkste is. Dat wil zeggen, ons naderen tot hem is het belangrijkste. En verder is het natuurlijk zo dat het een uitwerking zou hebben, niet alleen op de eerste dag der week, als wij op de bestemde tijd bij elkaar samenkomen, weer of geen weer, denk ik dan, terwijl ik nu naar buiten kijk, naar de sneeuw. Hè. Maar de bedoeling is dat we ook inderdaad zo leven, dat wil zeggen in bewustzijn van deze verbondenheid met elkaar, in het bewustzijn van de eenheid van de gemeente, of om het dan maar weer met Paulus te zeggen, ons benaastigende te bewaren, de eenheid des geestes, door het verbond des vredes, door het nieuwe verbond. Dat waren de woorden, de eerste woorden uit Efeze 4, de eerste woorden van wat ik altijd maar noem het praktische deel van Efeze. Alsof de eerste drie hoofdstukken onpraktisch zouden zijn. Maar goed, Efeze 4, de eerste verse. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, u benaastigende te bewaren, de eenheid des geestes. En sloeg nog wat over, want hij zei erbij, ik, de gevangene in de Heere, bid u dat gij wandelt waardig de roeping, want die gevangenschap van Paulus is een uitbeelding van de positie van de gemeente, maar hier zijn de discipelen ook gevangenen. Ze sluiten anderen buiten, de deur is toegesloten, anderen zijn buitengesloten, maar zelf zitten ze opgesloten, ze blijven gevangenen. En blijkbaar van de Heer, want die meldt zich wel. Die komt bij gelegenheid langs, het is niet voor niks de zoon van Jozef, naar de wet, dus die meldt zich wel bij de gevangenen in de cel. Hè? Nou goed, ja. Dus als Paulus dan spreekt over ik de gevangene, spreekt hij al over de gemeente en zegt ik bid u dat gij u benaastigt te bewaren de eenheid des geestes. Nou, als je met elkaar opgesloten zit, dan ben je sowieso een eenheid. Er zit weinig anders op. En de bedoeling, het is ook verstandig om dan maar te benaastigen de eenheid te bewaren. Want je moet er toch niet aan denken dat je met z'n allen in de gevangenis zit en samen in dezelfde cel en dan nog ruzie krijgt ook. En zo'n gevangenis heeft maar 4 hoeken, in het gunstigste geval. En dat zijn minder hoeken dan het christelijke denominaties zijn, laat ik u dat vertellen. Dus dat wordt niks dan, hè. Je kunt je beter maar benaastigen die eenheid te bewaren. Eenheid des geestes, geestelijke eenheid, wat zei de Heer hier? Ontvang de Heilige Geest. De eenheid des geestes door de band des vredes, wat zei de Heer hier? Vrede zij uw lieden. En de band was er ook, want ze waren samen opgesloten in dezelfde zaal. Maar aardig is dat de band des vredes gewoon het nieuwe verbond is. Want band des vredes is een door vertalingen wat verbasterde uitdrukking. Maar het is de uitdrukking uit Jesaja in elk geval. Andere plaatsen weet ik niet, maar in elk geval uit Jesaja is de aanduiding voor het nieuwe verbond. Het eeuwige verbond, dan wel het verbond des vredes. Zo heet het daar. In de beroemde hoofdstukken, weet u wel, Jesaja 53, 54 en wat er zo verder volgt. Nieuwe verbond dus. Nog anders, die hele opperzaal met de deur op slot en de discipelen vergaderd tot één, dus hè, vergaderd in de opperzaal, is gewoon een uitbeelding van het nieuwe verbond. En het leuke is dan, dan ga ik maar meteen verder, daar staat er, kwam Jezus en stond in het midden. Nou moet ik u zeggen dat die uitdrukking kwam Jezus en stond in het midden wel wat uitgebreid vertaald is. Dat zal er wel staan, maar het wordt uitgebreid vertaald naar het Nederlands. Als je dat in normaal Nederlands, wat meer gangbaar Nederlands vertaalt, dan zou er moeten staan, kwam Jezus in het midden staan. Maar dat koppelen van werkwoorden, komen staan, zoals we het in het Nederlands kunnen zeggen, dat gaat in vele talen niet. Daar worden die werkwoorden dan gekoppeld, inderdaad met een voegwoord ertussen. Kwam en stond. Dan worden niet werkwoorden gewoon tegen elkaar aangeplakt, zoals in het Nederlands, maar worden ze stuk voor stuk vervoegd. Hij kwam en stond, maar in het Nederlands, in goed Nederlands, is dat hij kwam staan. En zo zou je dat moeten lezen. Terwijl zij vergaderd waren, kwam Jezus in het midden staan. Maar de aardigheid is dat daarbij het niet primair gaat om dat hij kwam. En door deze vertaling wordt die indruk dat het om dat komen gaat extra versterkt, helaas. Want het gaat niet om komen, waarvan kwam overigens de verleden tijd, is op een vreemde manier, denk ik altijd. Hè. Maar goed, maar het gaat niet om komen, het gaat om staan. Dat kan niet missen, want het gaat om de dag van zijn opstanding sowieso. En bovendien, als wij in Johannes 13 lezen over dat de Heer met zijn discipelen in de opperzaal is, dan staat er heel laconiek dat de maaltijd gedaan was, en wat deed de Heer toen? Hij stond op. Hij stond op, legde zijn kleder af, omgordde zich met een linnendoek ook een beeld van opstanding zal ik maar zeggen, en begon de voeten van zijn discipelen te wassen als uitbeelding van zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Staan dus. En als hier staat, hij kwam staan, dan wil het zeggen dat de Heer zich in deze staande positie aan hen manifesteerde. En dat hij dat eerst niet deed. Dat woord komen staat er gewoon bij, omdat de discipelen in ieder geval eerst de Heer niet zagen en daarna wel. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Komen hoeft niet alleen, ook in het Nederlands niet. Ik zou zeggen, of zo op goed geluk zoekt u Van Dalen maar eens na. Heb ik niet gedaan, maar ik heb groot vertrouwen in Van Dalen's groot woordenboek over het algemeen. Komen betekent lang niet altijd dat iemand zich van elders beweegt naar hier. Dat is wel de meest gebruikelijke betekenis, maar dat is lang niet de enige. Hoe iets zo gekomen is, vragen wij dan, hè? Hoe is dat zo gekomen? En dat woord komen heeft niks te maken met dat iets of iemand zich beweegt van Gunther naar hier. Maar het heeft te maken met waar de oorzaak ligt van de huidige situatie. Hoe is het zo gekomen? En de komen wil zeggen dat eerst was een bepaalde situatie er niet en toen wel. Maar met verplaatsing hoeft het heus niks te maken te hebben. En dat is wat ik probeer te zeggen. Ik probeer te zeggen namelijk dat hier niet staat dat de Heer bij hen binnenkwam. Want dat staat er niet. Maar hij kwam in hun midden te staan. Maar dat zou ook nog kunnen betekenen dat hij eerst in hun midden zat. En toen kwam te staan, als ik het nou zo zeg. Hè? Niet dat ik dat denk, want het zal heus wel zo zijn dat de Heer zich eerst naar de plaats begaf. Maar in ieder geval, er staat niet dat ze hem zagen binnenkomen. En het verhaal dat hij dus door de deur, door een gesloten deur binnenkwam of door de gesloten muur. En dat ze hem als het ware zo uit de deur tevoorschijn zagen komen of uit de muur. Dat staat hier dus ook niet. Wat ik probeer te zeggen is dat je net zo goed kunt lezen dat de Heer allang in hun midden was. Alleen voor de gelegenheid vertoonde hij zich en dus kwam hij te staan. Er is niet zozeer sprake van dat hij bij hen binnenkwam. Er is sprake van dat hij in hun midden was. Dat wisten zij niet, maar dat kwamen zij. Ik gebruik met opzet nu zoveel mogelijk dat woord komen. Hè. Maar dat kwamen zij wel te weten. En niet vandaan naar hier dus, hè, als u begrijpt wat ik bedoel. Als wij namelijk begrijpen, en dat moeten we sowieso begrijpen, dat we hier te maken hebben met de allereerste christengemeente, want dat is het, dan is de simpele gedachte deze, dat waar gelovigen samenkomen, waar discipelen, volgelingen, gelovigen in het woord in elk geval, samenkomen, daar is de Heer in hun midden. En dat had de Heer beloofd bij een andere gelegenheid, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Dit waren er meer dan drie in elk geval. Daar zei niet, daar kom ik in het midden van hen. Vooropgesteld dat zij om mijn aanwezigheid vragen of zoiets. Allemaal niet, hè. Gewoon, daar ben ik in het midden. Dus op zich trouwens nog niks bijzonders. Want wat de Heer echt had aangekondigd, veel uitgebreider, in het Johannesevangelie, is niet dat hij in hun midden zou zijn. Want dat staat in Matthäus of zo, hè. Matthäus in elk geval. Maar wat hier in Johannes staat, is dat de Heer in ieder van hen zou zijn. Niet zozeer in hun midden, maar in het bijzonder in een ieder van hen. Hij zou in hen zijn, dat was Johannes 14 of 15, dat weet ik nou zo gauw niet meer. Maar hij zou in hen wonen. Nou, Johannes 15 in elk geval ook. Hè? Ik in u, de wijnstok en de ranken, nou, dat soort zaken meer. Goed. Dus de Heer zou in ieder van hen zijn. En waar gelovigen dus samenkomen, daar is de Heer ook. Maar als de Heer bij gelegenheid zegt, waar twee of drie in mijn naam samenkomen, ben ik in het midden. Wil het zeggen dat hij zich dus dan ook bezighoudt met de bijeenkomst als zodanig. Dat wil zeggen met wat er in die gemeenschap gebeurt. En dat de Heer zich dan dus niet slecht bezighoudt met elk individu dat toevallig aanwezig is in diezelfde zaal. Maar dat hij zich bezighoudt ook met het collectief. Ja, beter kan ik dat niet zeggen zonder wat lastige woorden. Maar dat hij in ieder zou zijn, is duidelijk. Maar dat hij in hun midden zal zijn, wil zeggen dat hij zich met het geheel ook bezighoudt. Dat kan ook niet missen. Bovendien ben ik van mening dat uiteindelijk de uitspraak over die twee of drie waar hij in het midden zou zijn, niet al te letterlijk geïnterpreteerd zou moeten worden. En zeker niet uitsluitend. Want waar het om gaat is dat die twee of drie gewoon de uitdrukking zijn, de aanduiding zijn van de gemeente. En dat de Heer in het midden van die gelovigen zou zijn. Dat is niks anders dan wat in de brieven genoemd wordt. Dat de Heer degene is die in wie de gemeente één is. Dat hij het hoofd is van de gemeente enzovoorts. En of dat hij het leven is wat in elk lid van de gemeente. En dus in de gemeente collectief aanwezig is. Hè. En er staat ook trouwens in de volgende verse van Efeze 4. Benaastigend te behouden eenheid des geestes door de band des vredes. Want één Heer is het. Eén geloof, één doop, één hoofd trouwens ook, maar het was een hoofdstuk één, enzovoorts. Kortom, het gaat erom dat de gemeente nou eenmaal één is in Christus, omdat het één lichaam is waarvan Christus het hoofd is, of omdat nou eenmaal alle leden van dat lichaam door één geest tot één lichaam of in één lichaam gedoopt zijn. En dopen wil zeggen gemeenschap hebben, hè? Dat is wat doop betekent, één zijn. Want dat is waar het om gaat. Hoe dan ook, wat de Heer hier demonstreert, is niet dat hij door gesloten deuren kan lopen. Nee, dat is wat de kinderen fascineert als het verhaal op zondagschool verteld wordt. Dus daar wordt uitgebreid op ingegaan. Jantje, kan jij dat ook? Nee, je hebt wel deuren waar je door kijken kan, maar er doorheen lopen. Dat heb ik trouwens wel eens meegemaakt van iemand die dacht dat het kon, maar goed. Dat gaat dus niet, hè. Dus daar wordt dan aandacht aan gegeven. Merkwaardigerwijs dragen wij dat verhaal dan dikwijls mee tot aan onze ouderdom. Maar dat is niet waar het werkelijk over gaat. Het gaat er niet om dat de Heer door een dichte deur, dan wel door een dichte muur, toch binnen kon komen. Het gaat om de grote waarheid dat de Heer in hun midden bleek te zijn. En dat ook aan hen bij deze gelegenheid demonstreerde. En zo is het ook altijd gebleven. De Heer blies op hen en zei, ontvang de geest. Maar dat is de uitdrukking van de eenheid van de gemeente door één geest en dus door die ene geest van Christus. Dat wil zeggen dat als men die geest ontvangt, dan is Christus in ons en dus ook in ons midden, in de gemeente als geheel. En daardoor hebben wij bovendien ook vrede, want vrede spreekt ook over eenheid. Dat is trouwens Efeze 2. Nou, ik ben ineens in Efeze terechtgekomen, vanuit de maak. He? Dus dan Efeze 2. Nou, dat is waar het om gaat. Niet dat de Heer door een dichte deur naar binnen komt, zelfs ongevraagd. Daar heb ik trouwens nog nooit commentaar op gehoord, dat niemand hem gevraagd had om binnen te komen. Heer, wil u in ons midden zijn? Hij was er. Begrijp je wel? Hetzelfde als dat niemand vroeg om de voeten te laten wassen. Hij deed het gewoon. Hij is er. En of je hem nou ziet of niet, dat blijkt niet zo'n grote rol te spelen. En dat hij zich hier laat zien, is om te bevestigen dat hij in hun midden is. En bovendien om te bevestigen dat hij is opgestaan uit de dood. En wat hij dan zegt is, vrede zij ulieden, hetgeen uitdrukking is van de eenheid van de gemeente volgens Efeze 2. En hij zegt, ontvang de Heilige Geest, vers 22. De Heer kwam in hun midden staan. Dat is wat er staat. Dat wil zeggen, de Heer stond ineens in hun midden. En hoe het zo kwam, staat er niet bij en dat weten we niet, hoe het zo gekomen is dus. Maar hij stond daar. Dat is waar het echt om gaat. En zij, in die positie, vrede zij uw lieden. Soms denk ik ook, want dat heb ik dan, denk ik, waar ging het vorige stuk over? Want even kijken of er nog verband te leggen valt met verhalen. En dan kom ik ineens terecht in de Hof van Eden. Want er was immers de hof, weet u wel, voorgaande pericoop. De hof van Jozef en Arimathea, maar dat goed, hè. Maar in de hof, en daar was de hovenier. Maar in het midden van de oorspronkelijke hof van Eden. Nou, wat stond daar? Dat vraag ik alleen aan de broeders, niet aan de zusters. Wat stond er in het midden van de hof? De boom des levens. Ja, als ik aan de zusters vraag, heb je kans dat ze zeggen, de boom der kennis is goed en is kwaad. Maar vooruit maar, hè. Want dat was het misverstand van Eva, weet u nog? Die dacht dat het andersom was, hè. Ja, ja. Waarna er weer anderen zijn, die hebben uitgevonden dat je misschien tot een compromis kunt komen. In onze dagen, democratische tijden, dan heb je dat weer, hè. Daar hoorde ik laatst een heel verhaal over. Van dat men ook kon vaststellen, beide bomen stonden in het midden van de hof, want er staat ergens. Ja, de ene plaats staat er, de andere plaats staat er, dat Eva dat van die mening is toegedaan. Maar of ze gelijk heeft, wel in al het andere wat ze daar dacht en deed, had ze geen gelijk. Dus vooruit maar, hè. Dus hierin waarschijnlijk ook niet. Maar er zijn er die zeggen, nou, die beide bomen stonden in de hof, en waarna er natuurlijk een kunstig verdichte Joodse fabel bestaat, met dank aan Petrus. Maar de kunstig verdichte Joodse fabel bestaat, die zegt dat die twee bomen die stonden op dezelfde wortel. Want anders konden ze niet samen in dezelfde hof staan. En voor de ene heet het de boom des levens en voor de ander is het de boom der kennis, maar verder maakt het weinig verschil. Hè? Dat was Wijnrep dus, dit, trouwens. De laatste verhaal, onder andere. Een Joodse fabel dus, hè? Toch. Ja, 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 ja. Want de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens hebben wel iets met elkaar. In de zin van, ze kunnen verward worden, maar men moet ze niet verwarren. Dat blijkt uit de geschiedenis in Genesis ook. Want toen de mens gegeten had van de boom der kennis des goeds en des kwaads, zei de Heer, en nu moet je wel uit de hof. Want als je van de boom der kennis des goeds en des kwaads gegeten hebt, kun je niet meer eten van de boom des levens. Waaruit men weer volgt dat het niet dezelfde boom is en ook niet dezelfde wortel heeft of iets dergelijks. Maar het is juist heel wat anders. Ze moeten juist uit elkaar gehouden worden. En er staat een gerub tussen met een vlammend zwaard om dat uit elkaar te houden. Daar komt het ongeveer op neer. En als we nou toch even, ik denk dat u nu al wakker bent, maar als we het toch nog iets moeilijker maken. Er is natuurlijk een bepaalde overeenkomst tussen deze beide bomen, vanzelfsprekend. Ze stonden ook beide in de hof, het zijn de enige twee die aandacht krijgen. Maar dat komt omdat de ene beeld de uitdrukking is van het oude verbond en de andere is de uitdrukking van het nieuwe verbond. Maar en zowel het oude verbond als het nieuwe verbond worden op een of andere wijze afgeleid van de belofte. Aan Abraham namelijk. Eerst de belofte aan Abraham, dan het oude verbond ter illustratie van die belofte en dan het nieuwe verbond ter vervulling van die belofte. Dat is wat het Nieuwe Testament ons leert. Dus een beetje verband bestaat er wel. Hè? Maar goed, nou even terug naar de hoofdlijn. Wat ik maar zeggen wilde, als ik hier de discipelen in de opperzaal verzameld zie rondom de Heer Jezus, die stond in het midden. En ik koppel dat even terug aan het voorgaande schriftgedeelte. Dan heb ik hier de discipelen in de hof van Eden en de boom des levens staat in het midden. En het verhaal blijft hetzelfde. Het verhaal hebben we altijd verteld. De boom des levens is een beeld van het nieuwe verbond. Dus klopt precies. Want de Heer is de middelaar van het nieuwe verbond. Hij is die boom des levens. En als hij hier in het midden van zijn discipelen staat, niet in de hof, maar in de opperzaal dan, hè. Maar als hij hier in het midden van zijn discipelen staat, spreekt hij over het nieuwe verbond op twee verschillende manieren. Namelijk door te zeggen, vrede zij uw lieden, en door te zeggen, ontvangt de Heilige Geest. Nou, en daarna ga ik eerst door naar vers 20, want daar staat, dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Waarom deed hij dat? Zouden ze hem anders echt niet herkend hebben? Nou, het is niet moeilijk hoor, wat ik nou zeg. Waarom deed hij dat? Nou, dan voegen we even een tekst toe. Nou, in de kantlijn, dan is een bijschrijfbijbel tussen. Dan voegen we een tekst toe waar staat, en dit is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Zacharia de profeet. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En als u die niet gepast vindt, omdat u vindt dat zij hem niet doorstoken hebben, dan nemen we dus een hoofdstuk verder uit Zacharia. Waar ze zullen vragen, wat zijn toch deze tekenen in uw handen? Kortom, wat de Heer hier doet, is inderdaad aangekondigd, min of meer, in het Oude Testament, in Zacharia. En daarvan zeggen we dus weer, dat wat in Zacharia staat over, zij zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben, ze zullen vragen naar wat zijn die litteken in hun handen, dat er uitspraken zijn, uiteraard, over de wederkomst van Christus, straks in de toekomst, aan het eind van de 70ste week, buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, namelijk op de Olijfberg, want dan zal hij verschijnen, alleen, het verhaal is hopelijk bekend, men verwacht de verschijning van Jehovah, want die naam heeft men aangeroepen. En men is er niet op voorbereid dat dan verschijnt Jezus van Nazareth. En in de praktijk gebeurt het zo. Daar verschijnt Jehovah, want de Heer zelf zal uittrekken enzovoort. Dat staat ook eens, dat is weer Zacharia 14 trouwens inmiddels. Maar de Heer zal aangeroepen worden, Jehovah zal aangeroepen worden. Hij zal dus inderdaad verschijnen. En men vraagt aan hem, wanneer men hem beschouwt, vraagt men, wat zijn toch die littekenen in uw handen? En dan zegt hij, dat is mij aangedaan in het huis van mijn liefhebber. Van Abraham betekent dat. Ga ik nog verder niet toelichten, maar dat is wat het betekent. Kortom, dat is een beschrijving van wat gebeurt straks in de wederkomst van Christus. Bij de openbaring van het koninkrijk. Ik zou zeggen, de eerste dag eigenlijk van de openbaring van het koninkrijk, als het er nog helemaal over gaat. Maar dit is de eerste dag van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dus doet de Heer precies hetzelfde. Toont inderdaad zijn handen en zijn zijde. En zij herkennen hem daar ongetwijfeld aan, maar er staat niet dat ze hem niet eerder herkenden of iets dergelijks. Dus je mag er ook niet te veel conclusie aan verbinden. Maar wat de Heer het doet, is in feite gewoon een verwijzing naar deze oud-testamentische schriftplaatsen. Bovendien moeten we vastgesteld worden dat die handen en die zijde inderdaad geheeld zijn. Zodat het sowieso toch wijst op zijn opstanding. Waarbij ik nogmaals vermeld dat die zijde bovendien in het bijzonder sprak over het tot stand komen van eeuwig leven. Maar dat hebben we besproken, omdat het een paar hoofdstukken eerder, één hoofdstuk eerder ook, in hoofdstuk 19 beschreven was. Zo zei een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. Vers 34 van hoofdstuk 19. En bloed en water zijn volgens Johannes één en hetzelfde, maar dat was 1 Johannes 3, is het zo? 1 Johannes 5, sorry. Dat is 1 Johannes 5. Dat hebben we toen uitgebreid besproken. En het aardige was dat er werd gesproken niet over twee dingen die één zijn, bloed en water, maar drie dingen die één zijn, bloed en water en ontvang de Heilige Geest. Precies, daar zijn we weer rond. Hij toonde zijn handen en zijn zijde. Zijde moet ons doen denken aan bloed en water, maar als je het rijtje afmaakt, is het bloed, water en geest. En dus, zei hij vervolgens, ontvangt de Heilige Geest. Het spreekt dus inderdaad over niet alleen zijn dood, maar het spreekt over zijn opstanding uit de dood. Ook de littekenen in zijn lichaam dus spreken over zijn opstanding, zijn genezing. En daar gaat het om. Bovendien, in de meest letterlijke toepassing zeggen we gewoonlijk, ze zagen de littekenen en daaraan herkenden zij hem. Ja, als de opgewekte, uiteraard. Wat anders, hè? Dat is dan de conclusie. Daardoor komen ze dan tot geloof in dat hij is opgestaan uit de dood. En voor zover het niet op deze discipelen van toepassing is, dan is dat toch zeker wel van toepassing op Thomas in het volgende verhaal. Maar goed, het blijft dus een teken van zijn opstanding. En dan staat er, de discipelen dan werden verblijd. En hoe komt blijdschap tot stand? Dat is een Bijbelse vraag gewoon. Hoe komt blijdschap tot stand? Door de blijde boodschap, door de blijde boodschap, die van het nieuwe verbond, de goede boodschap van het nieuwe verbond. De goede boodschap die volgens het Oude Testament vrede en heil doet horen. De goede boodschap die zegt, uw God is koning. Hoe lieflijk zijn de voeten die gezalfd werden door Maria uit de voorgaande pericoop, die van degene die het goede boodschap, die vrede verkondigt, die heil doet horen. Ik zoek die schriftplaats allemaal niet op, anders ben ik maanden bezig met dit hoofdstuk natuurlijk. Hè? Maar die dingen staan altijd al, de hele Bijbel door, met elkaar in verband. Dus ze werden verblijd, dus de blijdschap van het nieuwe verbond. Vrees niet, zei de Heer in zijn verschijning in het Nieuwe Testament, vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap. En wat zag men toen ineens? Een leger van hemelse heerlegers prijzende God. Als dat niet de gemeente is, weet ik het niet meer. Blijdschap en het ontstaan van de gemeente. En de prediking van de blijde boodschap officieel voor het eerst in Handelingen 2. En het ontstaan van de gemeente. Zag er nog uit als herders in de velden van Efrata, maar het bleek later te zijn een leger van hemelse heerlegers. Maar die houden we, bewaren we weer voor een aanstaande kerstfeest. Hè. Het is inmiddels hoog tijd voor de koffie. Zo komen we min of meer bij vers 21. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Het wordt dus inderdaad herhaald, dubbel. Het wordt dubbel gezegd. Hetgeen sowieso toepassing vindt op de gemeente. Als het dubbel is, dan weet je dat sowieso zeker. Hè? Dus Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij uw lieden. En vervolgens zegt hij, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft. Eigenlijk, gelijkerwijs de Vader mij gezonden heeft. Zend ik ook uw lieden. Dat is een verwijzing bovendien weer naar Johannes 17. Naar de uitspraak van de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed. Waar dan dezelfde dingen gaat. Zoals de Heer Jezus dus werd uitgezonden door zijn hemelse Vader, zo worden hier de discipelen uitgezonden door de Heer Jezus. Uiteraard om die boodschap van blijdschap, de blijde boodschap dus, om die te gaan prediken. Deze discipelen worden dus ineens van discipelen tot apostelen door deze woorden. En ik weet niet of je het wel eens bij nagedacht hebt. Wij zeggen de discipelen, dat zijn de apostelen. Of andersom, de apostelen, dat zijn de discipelen. Dat kan wel zijn, maar de betekenis van de woorden, de beide woorden, is volstrekt tegenovergesteld. Want een discipel is letterlijk een volgeling. Daarom wordt het dikwijls ook vertaald met leerling. Ik geloof in de Rooms-Katholieke Bijbels dat men daar vertaalt met leerling. Of zijn jongeren, maar dat heeft ook de betekenis van leerling dan, hè. Dus een discipel is per definitie een volgeling. Dat is de enige echte oorspronkelijke betekenis van het woord. En een apostel is een gezondene. En omdat de woorden in de Bijbel nogal in een heel specifieke betekenis gebruikt worden, heeft men ze dus maar niet vertaald. Zo van, daar hebben wij geen goede duidelijke Nederlandse woorden voor, dus we laten het maar zitten. Maar neem niet weg dat die duidelijke woorden in het Grieks ook niet bestonden. En dus zijn het gewone Griekse woorden die hier gebruikt worden. Discipel wil zeggen een volgeling. En een apostel wil zeggen een gezondene. En dat is uiteraard precies het tegenovergestelde. Een discipel volgt de Heer Jezus en blijft dus uitdrukkelijk bij hem. Gaat waar hij is. Maar een apostel, een gezondene, wordt uitdrukkelijk door de Heer Jezus een andere kant op gestuurd. Uitgestuurd. Een discipel komt met hem naar binnen, zal ik maar zeggen. En een apostel wordt als het ware naar buiten gestuurd. Dat is ongeveer het idee. En vandaar de verschillende uitdrukkingen. De discipelen worden hier apostelen. Zij die eerst de Heer Jezus volgden onder het oude verbond nog, zal ik maar zeggen, officieel althans. Zij die eerst de Heer volgden onder het oude verbond, werden vervolgens onder het nieuwe verbond gezondenen, apostelen dus. Dus ze worden uitgezonden in heel de toenmalige wereld, officieel, om daar het evangelie te prediken. Hetgeen zij ook gedaan hebben, binnen één generatie, aan heel de wereld het evangelie prediken. En dat voordat men de evangelische omroep had uitgevonden. Nee, ja, zeker wel. Het is gepredikt in heel de wereld, in heel de wereld, en droeg daar vrucht. Nee, ik bedoel niks lelijks te zeggen, echt niet. Gewoon heel serieus, dat is nu eenmaal zo. Zonder moderne technische hulpmiddelen, zal ik maar zeggen. En zelfs zonder auto's bedoel ik dus maar. Hè. Dus inderdaad, men bracht het evangelie inderdaad over de hele wereld en droeg daar vruchten. Men leest in Colossense 1, want daar staat dat in elk geval. Nou goed, de Heer zegt dus, ik ben gezonder door mijn Vader, nu zend ik ook u. Dat is inderdaad een terugverwijzing tegelijkertijd naar Johannes 17. Maar daarmee naar heel Johannes 17. En zelfs dus ook naar heel Johannes 13 tot en met 16, wat eraan vooraf ging. Kortom, het is helemaal dan een terugverwijzing naar die 5 hoofdstukken die eerder plaatsvonden in de opperzaal. En de woorden die bij die gelegenheid gesproken werden, vooruitgrijpend op wat later komen zou. En hier verschijnt de Heer als de opgewekte. En hij verwijst terug naar wat hij toen gesproken heeft, met eigenlijk de mededeling, wat ik toen heb aangekondigd, wordt vanaf nu, of is nu, vervuld. Hij had ook kunnen zeggen, heden zijn deze woorden in uw oren vervuld, of woorden van gelijke strekking. Want daar komt het op neer. En die verhouding van vader, de zoon en daarna de gelovigen in het algemeen, die verhouding die komen wij later tegen in de Paulinische brieven. En ik neem er maar één. In ieder geval 1 Korinthe 11. God is het hoofd van Christus. En Christus is het hoofd van de gemeente. Nou ja, er staat daar nog meer. Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. Maar goed, de algemene lijn is dus Christus, God het hoofd van Christus en Christus het hoofd van de gemeente. En wat van de vader naar Christus toegang naar de Zoon gaat, gaat via de Zoon inderdaad naar de gemeente, enzovoort. En andersom, wat van ons naar de Heer toe gaat, gaat via de Heer Jezus Christus inderdaad naar de Vader. Goed, dat moet maar genoeg zijn. Dan vers 22, als hij dit gezegd had, als hij dus over die drie eenheid gesproken had, als ik dat woord dan mag gebruiken in dit verband, de Vader, de Zoon en de gemeente. Als, want die term heb ik toen ook gebruikt, hè, bij de bespreking van Johannes, in ieder geval bij Johannes 17. De Vader, de Zoon en de gemeente. De Vader, de Zoon en degene die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Of de Vader en de Zoon en degene die door de Zoon ten behoeve van de Vader bewaard worden. En zelfs in opdracht van de Vader. Waarbij de Zoon trouw is aan degene die hem gesteld heeft en dus degene die hem gegeven zijn bewaart. Dan wel reinigt. Met in gedachten natuurlijk verwijzing naar Hebreeën 3 of Johannes 1. Hè. De Zoon, de Heer Jezus, is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Ja. Of wij hebben een voorspraak bij de Vader. Uit 1 Johannes 1 bedoelde ik dan. Hè. Ja. Als hij dit gezegd had, nadat hij dus over deze drie eenheid gesproken had, blies hij en zeide tot hen, daar heb je het weer, blies op hen en zei tot hen. Men heeft het in de vertaling dus weer uit elkaar getrokken. Ik wijs erop dat dat hier in vers 22 gebeurt en het had niet gehoeven. Je had ook gewoon kunnen zeggen, als hij dit gezegd had, blies hij en zeide tot hen. Maar de vertalers hebben erop gewezen dat hij niet alleen tot hen iets zei, maar ook tot hen sprak. Hij deed dus twee dingen tot hen en dat tot hen hebben ze, of op hen, hebben ze dan maar twee keer erin gezet. Hè. Hij blies op hen en zeide tot hen en daardoor zijn het twee dingen geworden. Dat is nou zo jammer, omdat in de oorspronkelijke uitdrukking, door maar één keer voorzetsel te gebruiken, zal ik maar zeggen, omdat in de oorspronkelijke uitdrukking het om één ding gaat. Alleen in het Nederlands kunnen wij dat weer niet zeggen, omdat wij die woorden niet aan elkaar kunnen koppelen. Deze niet, blazen en zeggen. Komen staan gaat nog. Maar blazen zeggen, ja, dat gaat dus niet. En dan zie je hoe gebrekkig onze taal dan weer is. Want in andere talen gaat het wel, men voegt ze gewoon samen met het voegwoord en. Hij blies en zeide tot hen. Of hij zeide en blies tot hen. Of hij blies op hen zeggende. Of hij zeide blazende. Maar dan leggen we het negatief uit, om een of andere reden. Want we hebben een rare taal. Dus de volgorde van de woorden omdraaien, wordt het ineens weer wat anders, hè? Paulus blies nog moord en dreiging, heette het, geloof ik. Hè? Dat is het hier dus niet. Maar waar het om gaat, het is heel simpel. Je zou je moeten afvragen, hoezo kan dit één geheel zijn? Nou, heel eenvoudig. De Heer sprak tot hen en daarmee komt zijn adem, want dat woord is het gewoon. Het is dan blazen. Ik heb het zelfs niet eens nagekeken, dat maakt me trouwens niks uit. Maar het zal wel pneuma zijn of zo, wat er staat. Hè? Het werkwoord ervan dan. Dat maakt verder niks uit. Maar blazen is immers het werk van de geest. Het woord van blazen is immers geest voortbrengen. Of adem of geest of hoe het maar heten mag voortbrengen. Maar ik heb al eens vaker gezegd. Als de schrift spreekt over de adem gods. Dan wel over de geest gods. Dan wel over het leven gods. Dan zou men daarmee moeten denken aan het woord gods. Want dat is één en hetzelfde. Van het uitademen en van het dus overdragen van onze adem, van ons leven, maken wij gebruik door te spreken. Spreken is immers blazen. Een veredelde vorm van blazen. Sommige gevallen had men beter alleen kunnen blazen, denk ik wel eens. Dan is, God, hangt er vanaf welke woorden gesproken worden. Maar technisch, een veredelde vorm van blazen is het eigenlijk. Het is uitademen. Nou, als het bijvoorbeeld in Genesis staat, God blies in de mens de, ja, dan heb je weer de vertaalproblemen, maar dan staat er de adem des levens, of der levens eigenlijk, of de geest der levens. Dat had ook net zo goed kunnen staan. God sprak tot hen. Zo van, ik zeg u sta op, of iets dergelijks. Hè. Adam, want hij was uit Adam aan gemaakt. En aangezien de man moest worden, heette hij dan dus prompt Adam. Dat kan niet missen. Gemaakt uit de vrouw Adama, de aardbodem. Ja. Dat had, we praten nou even heel diepzinnig erover. Hè. Voor mijn part mystiek. Hè. Dat had net zo goed kunnen staan. Adam, ik zeg u sta op, of zo. Dat God sprak. Maar het is hetzelfde. De adem wordt voortgebracht. En zo, vandaar dat we in de hele Johannes-evangelie door steeds te maken hebben met Christus die het woord Gods is. Maar Johannes zegt, en de Heer zelf zegt het trouwens ook met name in het Johannes-evangelie, hij is niet alleen het woord Gods, hij is het leven Gods. En als God op de mens blaast, dan is het hetzelfde als dat hij spreekt, namelijk hij deelt zijn leven mee. En als wij spreken, dan brengen wij onze gedachten en daarmee ons leven. Als het goed is, tenzij we aan het liegen zijn natuurlijk. Maar als we spreken en eerlijk zijn, dan komt het dus echt uit wat in ons hart is. Dan brengen wij, dan delen wij onszelf mee aan anderen die geacht worden te horen. Maar nou nog een fase hoger of dan wel dieper. Wij kunnen ook de woorden achterwege laten en alleen uitademen. Maar ik weet niet of je er ooit bij stilgestaan hebt. Wij zitten hier heus elkaars adem in te ademen. En wij blazen dus onze adem naar elkaar toe. Dan schijnt dat in de meeste gevallen niet al te veel kwaad te kunnen. Niet positief en negatief ook. Maar de hele gedachte is dat als men samenkomt in één en dezelfde afgesloten ruimte, dan zit men met elkaar het leven te delen en de adem te delen, dus gemeenschap te oefenen. Dat is het gewoon. En als men dat toch doet, dan zal men dat beter wat concreter kunnen doen door ook nog eens wat te zeggen. Door woorden mee te delen. Maar het is in principe volstrekt gelijk. En of God dus in de mens blaast of tot de mens spreekt, blijft precies hetzelfde. De mens leeft bij alles wat de mond Gods uitgaat. Pas in tweede instantie staat erbij, de mens leeft bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Maar oorspronkelijk is het, de mens leeft bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. Dat kan adem zijn, kan ook woord zijn, maar dan is het ook adem. Nou goed, wat hier nou staat, na deze lange uitgebreide toelichtingen, vers 22, wat hier staat, is dat hij tot en sprak met veel adem, met veel blazen. Ontvangt de Heilige Geest, bij wijze van spreken. Ik bedoel echt niet te spotten, maar je moet je dat voorstellen als één geheel. Hij blies op hen en sprak tot hen. Misschien deed hij het echt als twee dingen, maar hoe dan ook, de bedoeling, de gedachte is dat het één en hetzelfde is. Hij geeft hen woord. Hij ademt op hen en zij ademen dat in, bij wijze van spreken. Maar waar het om gaat, is dat hij hier aan hen de geest, de Heilige Geest, geeft. Begrijp u mij goed? Ik bedoel niet te zeggen dat hij hen hier de belofte van de komst van de Heilige Geest, zoals hij die gedaan had vier dagen eerder, op dezelfde plaats, dat hij die belofte hier herhaalt, zo van, het zijn nou nog maar 50 dagen, tot aan Pinksteren, en dan gaat het gebeuren. Ik geloof er niks van. Ik geloof dat hier gewoon staat, blijkt soms zo zonder meer als je er dieper op ingaat, dat hier gewoon staat dat zij bij deze gelegenheid de Heilige Geest ontvingen. Niet de belofte ervan, maar de vervulling ervan. Ontvangt de Heilige Geest. Het wordt bevestigd doordat hij op hen blies. Het verschil met Pinksteren, 50 dagen later, is dat daar niet eens staat, hij blies op hen, daar staat, zij hoorden, het woord, zij hoorden het geluid als van een krachtig gedreven wind, staat daar. Geest dus. Maar een krachtige, gedreven wind of geest. En dat is weer zo, omdat op de beroemde Pinksterdag niet de geest aan hen gegeven werd, want die hadden ze al lang ontvangen, maar dat bij die gelegenheid die geest zich ook zou manifesteren. Dat wil zeggen, er werd naar buiten toe betoond, gedemonstreerd, dat die geest daar was en dat dus de oudtestamentische profetie over de belofte van de geest uit Joël, uit Jesaja, uit Zacharia, dat die belofte vervuld was. En dat verzin ik niet, want dat zei Petrus ook. Want ze zeiden tegen Petrus toen van, ja, over Petrus zeiden ze, ja, die lui zijn vol zoete wijn. Toen zei Petrus, nou, dat niet, maar je wordt wel warm. Toch? Van wijn word je, nou goed. Maar je wordt wel warm. Paulus zei het later, die zei, word niet dronken van wijn, waarin overdaad is. Maar wordt vervuld van de geest, waarin overdaad is. Dat laatste staat er niet bij, maar dat is wel de strekking natuurlijk. Niet van wijn, maar de geest, want wijn is een beeld van de geest. En wat de Joden op de Pinksterdag vaststelden, of dachten, was, het is wijn. Maar ja, dat heb je als je op de uiterlijke dingen gericht bent, denk ik altijd maar. Hè? Want in werkelijkheid, zei Petrus, nee, dat is niet zo. Het is bovendien pas de derde uren, dus dat kan helemaal niet. Leren wij altijd. Maar dat lijkt me wat vreemd, want dat kan natuurlijk heel gemakkelijk. Het hangt gewoon vanaf wanneer je begint te drinken, hoe lang je dat volhoudt. Hè? Dat kan dus best, 's morgens om 9 uur, zeg maar. Alleen is het ongebruikelijk, dat moet ik toegeven. Maar hij zegt, het is de derde uren. Dat vind ik altijd leuk, want dat moet de verwijzing zijn. Niet naar het vroege tijdstip van de dag, dat maakt ons niks uit. Maar de derde uren, want de derde is nou eenmaal de belofte en daarmee de vervulling van de belofte. Dat is nou eenmaal het getal 3, de hele Bijbel door. Het is dus eigenlijk de verwijzing naar de derde dag, de opstanding van Christus. Dan zijn we terug bij deze dag in Johannes 20. Want daar werd de geest aan hen gegeven. Ik had bijna gezegd, daar verscheen de geest aan hen, maar dat is nou juist niet het geval. De geest manifesteerde zich op de Pinksterdag. En men zei, ze zijn vol wijn, maar Petrus zei, nee. Nou zit je er toch even naast, want dit is waarvan gesproken is door Joël. Het is de vervulling van Joël, zei. Namelijk de profetie van Joël 2, waar staat het zal zijn in de laatste dagen. En dat waren het ook, want de laatste dagen zijn in ieder geval begonnen bij de opstanding van Christus. En naar Bijbels gebruik trouwens al wat eerder, bij de geboorte van de Heer Jezus eigenlijk al. Maar goed, het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Nou, zegt Petrus, dit is wat Jesaja, of wat Joël 2, wat Joël gesproken heeft. En het hele punt is dat als je de belofte van Joël in Joël 2 naleest, dan zal blijken dat als je dat gewoon in zijn verband houdt waarin het staat, en in het verband van bijvoorbeeld Daniël ook leest, dan blijkt dat die profetie over die Heilige Geest die gegeven zou worden, van toepassing zou zijn op de dagen aan het einde van de 70ste week van Daniël. De dag, laat maar op een dag houden dan, de dag waarop Israël de Jehovah aanroept, die dan verschijnt op de Olijfberg, die zijn littekens laat zien en die blijkt te zijn Jezus van Nazareth. Kortom, het einde van de 70ste week van Daniël. De term wordt in Joël niet gebruikt, maar neem niet weg dat die 70ste week van Daniël, en met name de tweede helft daarvan, uitgebreid in Joël beschreven wordt. Dat kan niet missen. Kortom, de profetie spreekt uitdrukkelijk over het aanbreken van het nieuwe verbond en de openbaring van het koninkrijk. En er staat ook, al wie de naam des Heren zal aanroepen, staat in datzelfde verband, ik zal mijn geest geven op alle vlees, want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En al dat vlees zal uiteraard die geest ontvangen. Al wie de naam des Heren aanroept, zal die geest ontvangen. Over de discipelen moet je vaststellen dat ze sowieso de naam des Heren aanriepen. Dus op het moment dat die Heer verschijnt, op de dag van zijn opstanding, en zich vertoont als de opgewekte, als de eersteling van de nieuwe schepping, ontvangen ze dus die geest. Dan wordt Joël 2 vervuld. Alleen dat kun je niet bewijzen, want je kunt geest nooit zien. Daarom vindt men soms dat we in tongen moeten spreken, want dan kun je het in ieder geval horen. Hetgeen in Handelingen 2 ook inderdaad voorkomen opgaat. Dat, zo is het ook, ja. Daar wel. In onze dagen trouwens niet. Want daar staat in onze dagen, wordt vervuld van de geest sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Nou goed, laat ik niet over geestelijke liederen gaan praten nu. Want zoveel maakt men er niet meer tegenwoordig. De meeste vind ik vleeselijke liederen wel religieus, maar over het algemeen erg vleeselijk. Maar dat is mijn smaak. Maar goed, laat ik het daar dan niet over hebben verder. Maar dat zou een bewijs moeten zijn van de geest. Maar waar die uitstorting van de Heilige Geest en dus de vervulling van de oud-testamentische profetie gepredikt gaat worden, wordt ook inderdaad gedemonstreerd dat het zover is. Maar in Handelingen 2 staat ook niet dat de discipelen daar de Heilige Geest ontvingen. Dat staat er ook niet. Er staat dat ze vervuld werden met de Heilige Geest. En verder, op andere plaatsen in de schrift, wordt ook gezegd dat wij vervuld gelovigen vervuld zouden moeten worden met de Heilige Geest. Maar het wordt gezegd uitsluitend tot degene die de Heilige Geest al ontvangen hebben. Heb je die? Nou, neem we maar weer Efeze 5. Wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Maar tot wie wordt het gezegd? Tot wedergeboren mensen, tot lui die de geest al ontvangen hebben. Trouwens, dat stond al in hoofdstuk 1 van Efeze. Want daar staat dat wij, nadat wij tot geloof gekomen zijn in het woord der waarheid, namelijk het evangelie onze zaligheid, dat wij sinds die tijd verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest der belofte, met de Heilige Geest die beloofd was. Wanneer ontvangt men dus de Heilige Geest? Als men tot geloof komt. In het woord in het algemeen en in de Heer Jezus Christus, de opgewekte in het bijzonder. Nou, deze discipelen geloven in hem, dat lijkt me duidelijk, en ze ontvangen prompt dus de Heilige Geest. Want daar staat erbij, de Heer blies op hen en zeide, ontvang de Heilige Geest. En we hebben geen enkele reden, hier zeker niet, om aan te nemen dat dat pas 50 dagen later in werking zou treden. Want 50 dagen later staat er niet dat zij de Heilige Geest ontvingen. Daar staat dat de Geest hen vervulde. Ja, dan onderbreekt mij niemand. Als ik dit zeg, denk ik altijd, nou komt er iemand die haalt Handelingen 1 aan. Want daar staat dat de Heer tot zijn discipelen zegt, op Hemelvaartsdag, 40 dagen na Paas en 10 dagen voor Pinksteren, zegt hij op Hemelvaartsdag, maar gij zult de Heilige Geest ontvangen. En dan zou je dus de conclusie trekken dat 40 dagen na Johannes 19, vers 22, men die geest nog steeds niet ontvangen heeft. Want de Heer zegt, gij zult de Heilige Geest ontvangen. Maar dan heb je weer zo'n misverstand. De Heer zegt daar twee dingen die bij elkaar één ding zijn. En bovendien mag men die schriftplaats sowieso niet isoleren, mag je trouwens nooit. De vraag is daar van de discipelen, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël, in deze dagen uw koninkrijk aan Israël oprichten? Toen zei de Heer, dat mag je niet weten nog. Ik zeg het met opzet met eigen woorden, dus dat mag je nog niet weten, maar gij zult de Heilige Geest ontvangen en gij zult mijn getuigen zijn, Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de einden der aarde. Waar niet twee dingen gezegd worden, namelijk punt 1, je zult de Heilige Geest ontvangen. En dat is waar ook punt 2, was nog wat, punt 2, gij zult mijn getuigen zijn. Nee, het is één ding. Gij zult de Heilige Geest ontvangen en als gevolg daarvan mijn getuige zijn. En als ik het nou moet toelichten, dan zeg ik, het betekent, gij zult die Heilige Geest op zodanige wijze ontvangen. Kortom, die Heilige Geest zal op zodanige wijze in u werken, dat gij mijn getuigen zult zijn. En zo ging het ook. Want tot op dat moment waren ze zijn getuigen nog niet. Sterker nog, de Heer zei zelfs dat ze de eerste tijd zijn getuigen ook nog niet mochten zijn. Waarom dat was, dat ga ik nou niet op in, want het maakt het verhaal veel te gecompliceerd. Maar hij zegt, maar jullie gaan naar Jeruzalem en wacht daar. En dus geen getuigen zijn en vermoedelijk toch in de opperzaal, waar ze onder elkaar wel met elkaar konden praten, maar waar ze geen getuigen waren. Dat had trouwens ook weinig zin, want de rest was buitengesloten, neem ik aan. En ik niet alleen. Hè. Dus ze zouden later zodanig die Heilige Geest ontvangen dat ze zijn getuigen zouden zijn. Nou, dat gebeurde ook. Want toen op de Pinksterdag die Heilige Geest vaardig over hen werd, weer met opzet een andere uitdrukking. Toen begonnen zij te spreken in vreemde talen, zoals de geest hen gaf uit te spreken. Dat wil zeggen, ze werden toen vervuld met de geest, zo heet het ook. En het resultaat daarvan was dat zij niet meer hun eigen dingen deden of hun eigen woorden spraken. Maar ze waren nu, voor de gelegenheid in elk geval, vol met de Heilige Geest. En als ze dan spreken, kunnen ze alleen maar woorden God spreken. Dat is niet anders. Dat deden ze ook, zo sterk dat ze zelfs dat konden doen in andere talen. Maar het was de Geest die dat door hen deed, uiteraard. Zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Zij ontvingen niet de Geest, de Geest gaf hun wat. Heb je die? Zij ontvingen de gave van spreken in tongen, als ik het dan heel concreet moet zeggen, wat minder correct, maar heel concreet dan toch. Hè. Zij ontvingen die talen en die woorden om die te spreken, maar ze ontvingen niet de Geest gaf hen dat. Kortom, als men de Geest niet eerst ontvangen heeft, dan kan men daarna niet vervuld worden met de Geest. En dat is de achtergrond dus van de uitspraak in Efeze 5 onder andere. Wordt vervuld met de Geest, hetgeen gezegd wordt aan degene die al lang de Geest ontvangen hebben en daar dus zelfs mee verzegeld zijn. Dat is maar waar het om gaat. Maar u moet begrijpen dat Geest per definitie onzienlijk en dus verborgen is en dat de werking van de Geest dus ook verborgen blijft. Let op, het werk van de Geest blijft niet verborgen, maar het blijft verborgen dat het werk van de Geest is. Ja, dat is het. Want hoe dan ook, ja, het is een beetje voorbarig om erop in te gaan, maar laat ik dat dan, ik kan toch niet zoveel meer zeggen nu, laat ik dat dan maar zeggen. De schrift spreekt over het ontvangen van de geest. Nou, dat lijkt me duidelijk, die geest ontvangt men als men tot geloof komt. En dat was zo, is zo sinds de dag van de opstanding van Christus, deze dag uit Johannes 20 dus. De schrift spreekt inderdaad ook over doop met, door of in, ongeacht het voorzetsel, doop in verband met dus de Heilige Geest. En de verklaring daarvan wordt of niet gegeven, en dan weet je het dus niet, of hij wordt wel gegeven en in minstens één schriftplaats wordt de verklaring gegeven. Want de doop met, in, door de Heilige Geest heeft tot gevolg, nou wat is het gevolg daarvan? Nee, mensen, niet spreken in tongen. Nee. Nee. Het heeft tot gevolg dat we één lichaam zijn. Dat alle leden. Want wij zijn door één geest. In, dan wel tot, kan allebei. Tot in, één lichaam gedoopt. 1 Korinthe 12. Wij zijn, vers 13. 1 Korinthe 12. Wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En je vervangt het woord geest even voor leven, want dat is het eigenlijk natuurlijk. En je hebt het verhaal, hè? We zijn namelijk door één en hetzelfde, want het is één, niet een één. Telwoord, we zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Want het feit dat in een ieder van ons hetzelfde leven, dezelfde geest, hetzelfde leven is, maakt ons tot één lichaam. Want het kenmerk van de leden van één en hetzelfde lichaam is dat er hetzelfde leven, zeg maar bloed, dat er hetzelfde leven in is. Daardoor is het één lichaam. Wij zeggen dan denken abusievelijk dat het kenmerk is dat ze allemaal aan elkaar vastzitten. Dat kan wel zo wezen, maar dat is een vereenvoudiging van het verhaal. Het idee is dat er hetzelfde leven in is. En als het wat concreter moet, dan zou je moeten zeggen, omdat er hetzelfde bloed doorstroopt, dat het deel uitmaakt van dezelfde bloedsomloop. Of dat het verbonden is met een en hetzelfde zenuwgestel, van mijn part. Dat kan ook nog heel goed. Maar de Bijbelse gedachte is omdat er één geest in is. Dat zou je in Nederlands ook gewoon moeten kunnen zeggen. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dus de doop met de Heilige Geest maakt ons tot leden van het lichaam van Christus. Want de geest is het leven dan wel de geest van Christus. En wie die geest niet heeft, Romeinen 8, komt hem niet toe. Staat er? Kortom, dan ga ik iets totaal onbenullig zeggen, maar de open deuren intrappen en zo, maar het is meestal nodig. Het ontvangen van de Heilige Geest is volstrekt, maar ook hetzelfde, volstrekt hetzelfde als wedergeboren worden. Dat is niet wat anders, dat is hetzelfde. Johannes 3. Wat uit de geest geboren is, is uit de geest ontvangen. Nee, dat zeg ik niet tot Maria, hoewel dat ook gekund had in dit geval. Maar wat uit de geest geboren wordt, of is, is geest. Wel, als wij wedergeboren zijn, want daar gaat het over in Johannes 3, dan hebben wij dus die geest ontvangen. Je kunt dus zeggen, dan zijn wij die geest. Zo staat het trouwens in Romeinen 8. Romeinen 8 zegt aan de ene kant, wie die geest niet heeft, komt hem niet toe. En daarna staat er dat wij de eerstelingen des geestes zijn. Niet hebben, in de vertaling wel, helaas staat de vertaling, maar moet zoals zijn, zijn. In de praktijk maakt het trouwens geen verschil. Maar de hele gedachte is dat het ontvangen van de Heilige Geest is hetzelfde als wedergeboren worden, maar het is ook hetzelfde als door de Heilige Geest gedoopt worden in één lichaam. Want dat ontvangen van dat ene leven, het leven van Christus, maakt ons dus, tot op heden in elk geval, tot leden van het lichaam van Christus. Maakt ons één plant, lichaam, één plant met hem in de gelijkmaking zijns doods, begrafenis, opstanding, hemelvaart, wederkomst en zelfs of zijn verheerlijkingen zijn we de term dan. Dat is het. En aangezien het een en ander berust gewoon op de opstanding van Christus, want dat heb ik eens nagevraagd voor de gelegenheid aan Petrus, die niet altijd even enthousiast was over wat Paulus leerde. Soms wel en soms niet. Maar Petrus zei, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, toekomst, door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3 heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. Want het verhaal is dat dat nieuwe leven tot stand is gekomen in de opstanding van Christus. En daar waar wij gekomen tot die Christus, in hem geloven dus, ontvangen wij van hem datzelfde leven. Dat is wedergeboorte, maar dat is hetzelfde als het ontvangen van de Heilige Geest. Het is ook hetzelfde als van doop met de Heilige Geest, want daardoor worden we ingelijfd bij het lichaam. En dan nog even wat anders, want ik ben nou toch bezig. Vervolgens spreekt de schrift onder andere over verzegeling met door de Heilige Geest. Verzegeling door de Heilige Geest. Dat wordt maar twee coupletten zingen straks, broeder, maar goed. Verzegeling door de Heilige Geest. Dat is de uitdrukking uit Efeze 1, waar eerst staat dat wij tot geloof zijn gekomen. Op grond daarvan zijn wij verzegeld met de Heilige Geest die beloofd was. Dat wil zeggen, we hebben hem ontvangen. Ook, wij zijn door die geest in één lichaam gedoopt, want dat staat in Efeze 4. Namelijk, dat wij één lichaam zijn. Efeze 1 trouwens meteen ook al, hoor. Christus, het hoofd van de gemeente die zijn lichaam is. Dus dat kan ook niet missen. Maar het heet daar verzegeld met de Heilige Geest, omdat verzegeling wil zeggen, het voor altijd bekrachtigen. En eigenlijk betekent het, een naam erop zetten, een handtekening erop zetten. Kortom, brandmerken is zo'n lelijk woord dan, hè? We hebben de verkeerde gedachte bij, maar zoiets is het dan. Dat wil zeggen, wij zijn er door verzegeld, dat wil zeggen, we zijn daardoor voor altijd zijn eigendom. En zeg nou niet dat verzegeling met de Heilige Geest of door de Heilige Geest iets anders is dan het ontvangen van of het gedoopt worden door de Heilige Geest. Want Heilige Geest is gewoon eeuwig leven, het eeuwige leven van Christus,